Dit is een Studio Podcast productie.
Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering, waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
Als zoontje van de baas moet je veel harder werken. Ja. Of tenminste, veel harder moet je keihard werken om je te bewijzen naar iedereen. Die periode doorkomen. En ja, eigenlijk heb ik continu het vertrouwen gehad dat we er overheen zouden komen. En dat bleek ook gelukkig zo te zijn. Dus ja, misschien dat ze toch een familiebedrijf kunnen beginnen. Zij pakt ze op, hij krijgt ze vrij. Maar dat moeten we er maar over hebben.
In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met Dennis Abels, eigenaar van AVEC Haarlem. AVEC is een productiebedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van technische producten uit band en draad. Met name technische veren. AVEC is daarmee een van de voornaamste producenten in Nederland. En produceert zelfs veren voor satellieten. De heren Abels, Valk en Koppen, kortweg AVEC, richtten het bedrijf op in 1966. De opa van Dennis was een van deze mannen. Sinds 2011 is Dennis zelf eigenaar en directeur van het bedrijf. Wat heeft hij geleerd van de vorige generaties en neemt hij nu mee in zijn werk als directeur? Wat is de kracht van het bedrijf? En denkt hij al na over de overname door zijn kinderen? Je hoort het binnen nu en 23 minuten.
Hey Dennis, leuk dat je mijn gast bent in deze nieuwe aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering.
Ja, leuk dat ik uitgenodigd was.
Ja, graag gedaan. In je technische verenfabriek maken je producten die een toepassing vinden in echt talloze eindproducten eigenlijk, in verschillende branches. Op welke toepassing ben jij nou het meest trots, als je er eens zou moeten noemen?
Ja, één uitkiezen, dat is best lastig, want zoals je al zei, we maken unieke producten voor unieke toepassingen en in de meest uiteenlopende branches. Maar als ik er een paar mag noemen wat wel echt uniek is, we maken één veer voor een satelliet, voor Airbus Dutch Space. Ja. En de functie van die veer is op het moment als hij in de ruimte is, dat hij de zonnepanelen open moet klappen. Duurzaamheid is tegenwoordig natuurlijk een hot topic. In de tomatenteelt worden vaak plastic clipjes gebruikt om de tomatenplant te ondersteunen tijdens de groei. Mm-hmm. En een klant van mij heeft daar een metalen clip voor bedacht. Want plastic komt in het compost terecht, dat willen we natuurlijk niet. Nee. Het metaal is eruit te scheiden. En het is zelfs compleet composteerbaar.
Het mooie vind ik ook die diversiteit. Ja. Dat maakt het ook lastig volgens mij om dan producent te zijn ervan. Omdat je elk vakgebied heeft natuurlijk een andere details waar ze op focussen. Maar ook wel heel mooi, want je ziet heel veel verschillende facetten eigenlijk.
Ja.
En jouw opa, Jaap Abels, is het gestart in 1966, als ik het goed heb.
Dat klopt.
Daarna heb je volgens mij in 1990 is het bedrijf komen te hangen onder de vlag eigenlijk van de investeringsmaatschappij, ja. ZBG. Jouw vader is toen directeur geworden, Ron Abels. En toen heb je volgens mij in 2001 ervoor gekozen om het bedrijf weer terug te kopen van de investeringsmaatschappij. Omdat de filosofie eigenlijk niet meer aansloot met hetgeen jullie voor ogen hadden.
Nou, dat is niet helemaal zo. De investeringsmaatschappij zat vooral in het vastgoed.
Ja.
En die had ook een industrietak. Nu is het zo dat in het vastgoed is een euro sneller 1,50 euro te maken als in de industrie.
Ja.
Dus op een gegeven moment besloot die holding om de hele industrietak af te stoten. En zodoende kreeg mijn vader de kans om het bedrijf terug te kopen.
Oké, okay. Het was niet zo dat er bepaalde gedachten waren.
Nee. Want juist onder die vlag van de investeringsmaatschappij is het bedrijf enorm kunnen gaan groeien.
Ja.
Doordat er zijn middelen beschikbaar om te investeren, om te groeien. En dat heeft het bedrijf in die tijd heel erg goed gedaan.
Heb je nog gekeken ook naar een andere investeringsmaatschappij om daarmee in zee te gaan?
Nee, dat is maar sowieso is dat voor mijn tijd. Want ik ben daarna pas bij het bedrijf gekomen.
Ja.
En mijn vader wilde het heel graag terug hebben in de familie. Dus zodoende. Dat
was eigenlijk een uitgelezen kans om het weer terug te pakken. En jezelf heb jij volgens mij een achtergrond binnen de horeca.
Ja.
Je bent uiteindelijk technische bedrijfskunde gaan volgen. En je bent zeg maar via een stage eigenlijk dit bedrijf ingerold. Noem het even stage binnen de fabriek. Toen las ik dat je in eerste instantie eigenlijk de IT-afdeling op poot hebt gezet. Vervolgens het projectteammanagement op je hebt genomen. En toen in de periode 2008-2011 was je verantwoordelijk voor het financieel management. En uiteindelijk nu zit je hier als directeur-eigenaar.
Ja.
Dus je hebt echt een hele weg afgelegd wat dat betreft.
Ja, bijna alle afdelingen doorlopen.
Ja, super gaaf. Dus je weet ook echt heel veel wat dat betreft van dit bedrijf. Maar het lijkt dat je in eerste instantie niet de intentie had of voornemens was om in het familiebedrijf te stappen.
Nee, dat klopt. Het bedrijf was natuurlijk geen familiebedrijf op dat moment. Het was van een investeringsmaatschappij. En ja, van kleins af aan vond ik de horeca altijd leuk. Vind ik nog steeds leuk, maar nu aan de andere kant van de bar. Maar dus ja, zodoende ging ik die kant op.
En wat maakt het dan? Want jaren later heb je natuurlijk wel voor gekozen om uiteindelijk eigenaar te worden. Of eigenaar, je beschikbaar te stellen als eigenaar. Ja. Dat had mee te maken omdat het toen eigenlijk weer binnen de familie was gekomen.
Nou, het was eigenlijk zo. Ik werkte mijn eerste baan namens studie was bij een cateringbedrijf. Mm-hmm. Het was ook een beetje het doel dat ik daar IT en administratie zou gaan doen. Maar ja, ook een klein bedrijf. Dus ja, wat gebeurt er? Je begint 's ochtends in de keuken. Dus 's middags loop je mee met de partij. Mm-hmm. Vervolgens ga je helpen met schoonmaken, afwas doen. En iedereen gaat naar huis en jij gaat naar het kantoor om nog offertes te maken, facturen te maken, inkooporders in te boeken, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus ja, toen was het eigenlijk een keer dat ik 's avonds laat thuis kwam, een hele lange dag gehad hebben, waar niks mis mee is trouwens. Maar dat doe je liever als je het voor jezelf doet.
Precies.
En toen zei ik tegen mijn vader, nou, als die token nog van jou was geweest, was ik bij jou komen werken. En het was toevallig ook de dag dat hij het aanbod had gekregen om het terug te kopen.
Oh, dat was precies het juiste moment.
Ja, dus ja, we hebben heel veel gesprekken, goede gesprekken gevoerd natuurlijk. Want ik had toen nog geen technische bedrijfskunde gedaan. Dus dat was een van de voorwaarden dat ik dat moest gaan doen in de avonduren.
Mm-hmm.
En toen heeft mijn vader in 2001 het kunnen terugkopen. En ben ik in 2002 hier begonnen.
En Dennis, wat deed jou besluiten om zeg maar echt ja te zeggen op deze kans? En niet zeg maar het bedrijf weer over te laten nemen door een investeringsmaatschappij?
Nou, dat was eigenlijk vanaf het begin al het doel dat mijn vader het overnam van die investeringsmaatschappij. Dat ik het uiteindelijk zou overnemen. En zo het familiebedrijf in stand houden. Want de naam AVEC staat voor Abels, Valk en Koppen. Mijn opa is het ooit begonnen met 2 compagnons, Valk en Koppen. Mm-hmm. Die zijn in de loop der jaren vertrokken uit het bedrijf. Dus ja, het blijft natuurlijk ontzettend gaaf dat de familienaam die in de bedrijfsnaam zit, gewaarborgd blijft.
Ja.
En natuurlijk zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. Met mijn vrouw de goede gesprekken gehad. Die werkt ook ondertussen bij me. Het is wel een impact op je gezinsleven.
Ja.
En probeer ik wel zoveel mogelijk quality time met mijn kinderen door te brengen. Ja. Dus dat is heel belangrijk om ook heel veel aandacht aan je gezin te blijven besteden.
Ja, je hebt zeg maar een nieuw patroon erin moeten vinden waarschijnlijk, ja, om het te kunnen combineren.
Ja.
Maar je voornaamste reden was dus om het familiebedrijf in stand te houden.
Ja,
eigenlijk. Dat is een reden.
Zeker.
Oké. Okay. Want je zei dat technisch bedrijfskunde was een voorwaarde.
Ja.
Is dat de afspraak die je met je vader had gemaakt ook?
Ja.
Dat jij echt die opleiding moest doorlopen om inderdaad voldoende kennis voor basis te hebben om het te kunnen doen. Mooi. En wat ik ook dan nog begreep is dat uit een artikel van PKM Advies Metaal, waarin volgens mij jouw vader stelde dat mede dankzij jou jullie de financiële, of in ieder geval de crisisperiode tussen 2008 en 2011 hebben overleefd, toen jij het financieel management deed. Voor mij best uitdagende periode voor jou geweest op dat moment. Hoe heb jij zelf die tijd ervaren?
Het was pittig. Het was heel veel communicatie wat je moet doen met je leveranciers, je klanten. Als op een gegeven moment je omzet halveert, dat gebeurde natuurlijk in die periode, dan moet je goed met je cash om weten te gaan. Dus we begonnen elke ochtend eerst met een bespreking met de boekhouder en mijn vader. Van nou, wat moeten we betalen deze week? Wat verwachten we binnen te krijgen? Wat moeten we uitstellen?
Ja.
En dan is het gewoon je leverancier bellen, afspraken maken. Die afspraken moet je ook nakomen. Want als ik tegen jou zeg, volgende week krijg je geld, maar ik betaal volgende week niet. Dan is een uitstel minder goed bespreekbaar als dat je het gewoon keurig doet.
Ja.
En ja, voor mijn vader was het gewoon fijn dat er iemand was die kaart trok.
Had dat nog een bepaalde, of zorgde het voor een bepaalde druk bij jou ook? Want ik kan me voorstellen dat ook de periode was die jij jezelf ook wilde bewijzen. Want je had natuurlijk die opleiding doorlopen.
Ja.
Zat nu op best wel een positie waarin je ook echt wel het verschil maakte volgens mij. Heb je dat nog op bepaalde manier ervaren?
Nou, sowieso als zoontje van de baas moet je altijd 10 keer zo hard bewijzen als een ander.
Ja.
Dus ja, het is gewoon die periode doorkomen. En ja, eigenlijk heb ik continu het vertrouwen gehad dat we er overheen zouden komen. En dat bleek ook gelukkig zo te zijn.
En in 2011 besloot je ook om het bedrijf eigenlijk aan jou terug te verkopen.
Ja.
Of om jou te verkopen, moet ik zeggen. Maar ik las wel de voorwaarde voor was dat hij zich volledig zou terugtrekken uit het bedrijf en ook geen mede-eigenaar meer zou zijn.
Nee.
En wat zei dat je die voorwaarden had gesteld?
Nou, ik geloof sowieso niet in 2 kapiteins op 1 schip. Dat, nee. Bij heel veel bedrijven zie je dat waar broer en zus of vader, zoon samen de eigenaar zijn, de directie zijn, dat er vaak ruzie is. En dat kan een familieband behoorlijk schaden.
Ja.
En ja, als je gaat ondernemen, moet je kunnen ondernemen. En ja, we kwamen uit de crisis. 2011 was echt de periode dat we weer vol gas konden gaan. Ja, en ik wou volop investeren. Ik wou volop ja, vernieuwen, groei opzoeken. En ja, mijn vader had nog wat oudere gedachten, dus dat zou dan wringen. Het is niet dat hij volledig buitenspel stond, want hij bleef gewoon werken hier als verkoopdirecteur. Mm-hmm. Hij was lid van mijn managementteam en van mijn raad van advies. Dus ja, alle beslissingen overleg je wel. Uiteindelijk de eindstem was voor mij.
Bij jou. En hoe zat je zo'n gesprek dan? Want ik kan me voorstellen, jij erft natuurlijk dit van je vader, vanuit mm-hmm. de tweede generatie. Op een gegeven moment moet je wel die dialoog moet je gaan opstarten met hem. Hoe heb je dat aangepakt?
We hebben een vestiging ook in Bulgarije. Daar was ik wel al mede-eigenaar van in die tijd. En eigenlijk tijdens een bezoek daaraan hadden we gesproken. In eerste instantie werd ik aangesteld als algemeen directeur. Maar ook van buitenaf vond iedereen het wel tijd dat ik het zou gaan overnemen. En mijn vader een stapje terug zou gaan doen. Dus zodoende is het eigenlijk vanzelfsprekend gegaan.
En mensen van buitenaf, heb je dan over bijvoorbeeld leveranciers of over klanten?
Financiers, raad van advies, accountant, noem maar op.
Moest gewoon een frisse wind even door de organisatie gaan. Ja. En hoe reageerde je vader erop?
Ja, die was positief. Ja. Positief. En eigenlijk tot een jaar of drie geleden is hij gewoon nog betrokken geweest. 1-2 dagen in de week. En nu komt hij op maandag hier altijd nog even bij de verkoopvergadering zitten.
Een bakje koffie doen.
Even moeder, even rust. En,
Kun jij eventjes wat advies vragen? Gebruik je hem nog vaak als zeg maar adviesbron?
We bellen regelmatig. En dan gaat vooral over klanten en oude klanten.
Was het laatste advies dat je aan hem gevraagd hebt?
We zijn voornemens om een flinke investering te gaan doen in een hele nieuwe technologie. En dus vrij nieuwe machine, vrij duur. En hoe hij daarin stond.
En dan heb je dan nog iets van... Ja, vader is natuurlijk van een andere generatie. Mm-hmm. Kan hij je helemaal volgen dan op dat moment?
Ja, want hij kent ook gewoon die machines en die techniek. En het staat al jaren op ons wensenlijstje.
Okay, maar
alleen nu hebben we echt besloten om het te gaan doen. Of tenminste, bijna helemaal besloten.
Om het te gaan doen. En je wil bij hem nog wat dingen fine-tunen voordat je daar werk over gaat. Ja. En wanneer moet dat plaatsvinden? Dat je dat...
We willen met 2 maanden de knoop doorhakken. En dan zal die machine met 1 jaar geleverd worden.
Ja.
En dat gaat ons zoveel meer mogelijkheden bieden in de markt. Dat we gewoon ook nieuwe markten kunnen aanboren.
En dan ben je nu de derde generatie. Eigenlijk de tweede generatie is een soort van op de achtergrond, maar eventueel adviesgevend nog. Mm-hmm. Wat vond jij nou het moeilijkste aan het zijn van de derde generatie?
Het begint sowieso wat ik eerder zei. Van als zoontje van de baas moet je veel harder werken.
Ja.
Of tenminste, veel harder moet je keihard werken om je te bewijzen naar iedereen. En ja, ze zeggen altijd, de eerste generatie bouwt op, tweede generatie bouwt uit en de derde generatie breekt af.
Ja.
Dus ja, je doet er alles aan om dat te voorkomen.
Ja.
En op zich is dat wel aardig geluk. Want sinds ik het heb overgenomen zijn we zo'n 80% gegroeid qua omzet. Het hele machinepark is vernieuwd. Dus
je doet goede zaken wat dat betreft.
En wat dat betreft is hij vrij trots. En mijn opa was ook trots totdat hij 2 jaar geleden overleed. Dus die heeft het ook allemaal nog meegekregen.
Dus je heeft echt alle nieuwe ontwikkelingen nog gezien.
Ja.
Met welk woord omschrijven de medewerkers van AVEC het bedrijf?
Ik ben Ronald de Bruin. Ik ben CNC-steller bij de firma AVEC. Omschrijving voor AVEC in 1 woord zou voor mij zijn variatie. Ik werk nu sinds 82. En ik heb in de tijd dat ik er werk... heb ik gewoon meegemaakt dat we van een machine met tandwielen zijn we doorgegroeid naar de CNC-machines waar je zeg maar, op 100ste nauwkeurig kan werken. En ik vind dat een prachtige ontwikkeling die ik heb mogen meemaken.
Ja, ik ben Daan Stuiver, werk bij AVEC als senior engineer. En mijn woord is uitdagend, vooral voor mezelf. Vak van veren maken is helemaal nieuw voor mij. Er zitten zoveel aspecten aan die ik van tevoren nooit kunnen inschatten. Dus elke dag is wel wat te leren.
Op zich, wat jij zegt, de successen worden ook wel volgens mij beaamd. Want je bent 2 keer genomineerd, als ik het goed heb, voor de Haarlemse Ondernemersprijs.
Ja, klopt.
2015 en 2019. Wat is volgens jou nou de kracht van deze onderneming?
Nou, de kracht is vooral dat mensen het niet verwachten. Dat, jullie zijn nog niet rondgelopen. Zo direct misschien even kijken. Maar mensen verwachten niet dat er zo'n fabriek in de Waardepolder in Haarlem zit die zo'n uniek product maakt. Want een veer zit overal in. En mensen gebruiken onze producten dagelijks, honderden keren zonder het te weten.
Ja.
Als je een espresso-apparaat aanklikt of open doet of Senseo... of als je gaat bellen, want die maakt verbinding met die satelliet... waar die veer erin zat die zonnepanelen openklapte.
Ja.
En dat is wat het zo uniek maakt. En dat mensen die hier dan een keer zijn, zo geïnteresseerd raken dat ze je nomineren. En dat is natuurlijk een eer.
Gaaf. Ja. Nu alleen nog een keertje winnen volgens mij. Toch?
Nu alleen nog een keertje de finale winnen. Halen.
En, ben je genomineerd voor dit jaar of niet?
Nee.
Dat niet. Nee. Maar misschien voor de komende jaren dat nog
wie
een keertje
weet, voorbij
komt met alle nieuwe ontwikkelingen. Wat ik ook mooi vond, is dat op jullie website hebben jullie op een gegeven moment een hele pagina ingericht voor jullie werknemers. Mm-hmm. Daar staat ook bij hoeveel dienstjaren ze eigenlijk hier aanwezig zijn. Wat mij opviel, wat ik ook heel, heel mooi vind, is dat het overgrote deel hier 30 jaar werkt of soms zelfs langer.
Ja, we hebben afgelopen jaar hadden we een 25-jarig jubilaris samen met een 40-jarig. Volgend jaar hebben we weer een 40-jarig en het jaar erop ook weer een 40-jarig.
Ja, super uniek.
Ja, super
dat mensen
uniek.
Zo lang blijven hangen. En wat is dan de reden, denk jij, dat mensen hier zo lang blijven?
Nou, ook het product. Het is een heel bijzonder product om te maken. Zoveel variatie, dus ja, zoveel verschillende dingen. Een familiebedrijf, zeker van onze omvang, is heel sociaal. Je bent één grote familie. Dus elke ochtend begin ik met een rondje door de fabriek met iedereen even een klein praatje maken. We doen veel leuke dingen, zoals barbecue, bowlen. We gaan eens in de 5 jaar gaan we weg. En er komen ook de oud-werknemers die met pensioen zijn gegaan, komen dan mee.
Oh, die binding hou je ook nog steeds?
Met kerst komen nog steeds al die futters, noemen wij ze, komen langs. En die krijgen ook nog een klein kerstpakketje. En dat is wel leuk om zo nog je geschiedenis in stand te houden.
Ja, en zo te horen steeds ook heel veel aandacht aan. Je vindt het heel belangrijk om die binding te houden, ook wat dat betreft. Gaaf.
Het is wel ook een generatiedingetje, want de jongere generatie is minder honkvast. Dus dat is best lastig om die binnen te houden.
Ja.
Gelukkig werken er ook genoeg 10 jaar, dus dat is.
En heb je nog andere methoden om daarmee om te gaan? Want ik kan me voorstellen dat de jongere generatie misschien een andere benadering nodig heeft of misschien verlangt?
We hebben een pingpongtafel neergezet, dus dat was een super succes. Alleen daar waren de anderen weer niet heel erg blij mee vanwege de herrie. Dus die hebben we nu verplaatst naar de hal in plaats van de kantine.
Nee, precies, je moet een beetje schitteren tussen die twee wat dat betreft. Ja, maar je gaat dus wel mee, toch? Dus nieuwe eisen, nieuwe wensen van andere typen.
Ja.
Mooi, dus je blijft je ook ontwikkelen wat dat betreft.
Ja, zeker. Laatst bij mij in de straat komt altijd een ijsko-wagen langs rijden. Ik woon in Nieuw-Vennep.
Ja.
En ik vroeg aan hem, kom je wel eens in Haarlem? En zei, toevallig ben ik er morgen. Ik zeg, nou kan je langs rijden. Dus dat was op zo'n hele warme dag. Dus de wagen achter het hek, iedereen naar buiten, een ijsje getrakteerde. Nou, maar super tevreden.
Oh, top.
Ja.
En komt het allemaal uit jouw koker, deze ideeën? Of?
Ja, dit kwam spontaan op dat hij er stond. En mijn vrouw werkt hier ook. Die heeft ook wel eens, als het een warme dag is, een grote watermeloen gehaald, gesneden. IJsjes, de vriezer ligt altijd vol met ijsjes. Dus als het warm is, gaan we even rond. Dus dat zijn kleine dingetjes die zeer gewaardeerd worden.
Die wel het verschil maken. Nou, ik vond het echt opvallend. Toen ik jullie website bekeek en dat als mensen dus met name best wel lang hier werken, geeft wel wat aan.
Ja.
Zeker met alle kansen die je hebt tegenwoordig op de arbeidsmarkt. Ja. Moet je wel iets goed doen als werkgever. En je gaf zelf aan, je gaat binnenkort investeren in nieuwe machines. Je hebt al best wel machinepark gemoderniseerd.
Ja.
En ook willen jullie steeds verder de automatisering verhogen en ook de professionaliseringsslag maken als bedrijf. Volgens mij om te voldoen aan die nauwkeurigheid die steeds extremer wordt vanuit de markt. Die vraag die gesteld wordt. Ik kan me voorstellen dat als je kijkt naar de ambacht die ooit begon is in 1966, dat best wel een verschil is met toen en nu. En dat het de komende jaren alleen nog maar groter wordt. Wat verwacht jij? Zowel voor het bedrijf als het personeel. Wat gaat er nog veranderen?
Ja, het grootste probleem is, en niet alleen bij ons, maar ik denk in de hele maakindustrie, misschien zelfs ook bakkers, noem maar op, dat de echte oude ambacht verdwijnt. Voorbeeld geven, degene die 40 jaar hier werken, kan ik met een tekening naartoe lopen. De klant vraagt dit product aan.
Ja.
Ze pakken een paperclipje, een tangetje en ze buigen het productje. Nou, ik denk dat we wel kunnen maken en hij zal zo snel lopen op de machine.
Ja.
En bij de jongere generatie is dat lastiger. Dus je hebt tegenwoordig softwarepakketten die het weer kunnen simuleren voor je.
Ja.
Dus die oude ambacht met de hand eventjes te buigen wordt vervangen door een computersimulatie. Wat aan de ene kant positief is, omdat je dan makkelijker mensen kan vinden en de opleiding is korter. Aan de andere kant ontzettend jammer, want die oude ambacht blijft natuurlijk ontzettend gaaf.
Ja, maar je hebt wel het idee dat het gaat verdwijnen op een gegeven moment.
Ja, denk het zeker wel.
Dat zou ook betekenen dat dus waarschijnlijk minder mensen langer blijven hangen bij het bedrijf. Dat ook de samenstelling gaat veranderen uiteindelijk.
Ja, je zal andersoortig mensen moeten hebben.
Blijft de mens wel relevant wat dat betreft?
Absoluut, absoluut. Zonder de mens kan je echt niet.
Om nog wel de apparaat te blijven besturen, de machine.
Ja, en kan computers heel veel leren, maar toch dat laatste stukje, dat menselijk, de human touch, die, Het zal lastig zijn om dat te vervangen. En ja, dat wil je natuurlijk ook helemaal niet.
Nee.
Want je bent een familiebedrijf en een familiebedrijf zonder familie is niets natuurlijk.
Nee, is waar. Maar er wordt wel meer een uitdaging, kan ik me voorstellen. Ja. Dat zeg maar, het type mens verandert, maar ook de dienstjaren zullen korter worden. Om dan toch dat gevoel nog steeds vast te houden wat jullie nu wel hebben.
Ja, ja, het is sowieso al lastig om mensen te vinden. Dus dat is helemaal een uitdaging op dit moment.
Hoe ga je daar nu mee om?
Ja, we gaan nu over 2-3 weken gaan we een video opnemen. Een employer branding video.
Ja.
Ja, die gaan we iedereen met doodspammen op social media, op noem maar op. Misschien zelfs bij de bioscoop was ik laatst. Dan zag je ook vacaturefilmpje van de lokale kroeg. Ja. Wie weet dat je daar dan personeel kan vinden.
Dat net die techneuter zit. Die,
ja, die denkt van, hé, dat is interessant.
Ah, mooi. Dus jullie doen we alles om zeg maar, die branding en ook die bekendheid zeg maar, te vergroten.
Ja.
En dan met name lokaal op dit moment.
Ja, lokaal, ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, volgens mij ben je zelf midden 40, als ik het goed
klopt.
Heb. En je hebt 2 kids.
Ja.
Werken zij binnen het bedrijf of niet?
Nee, mijn oudste die wordt zaterdag 15, mijn jongste is 12. Dus
iets te jong.
Even iets te jong.
En zou je willen dat ze uiteindelijk gaan werken binnen het familiebedrijf?
Nou, ze ambiëren dat niet.
Nee?
Nee, ze hebben hele andere interesses. Mijn dochter wil politierechercheur worden.
Ja.
En mijn zoon advocaat. Dus ja, misschien dat ze toch een familiebedrijf kunnen beginnen. Zij pakt ze op, hij krijgt ze vrij. Maar dat moeten we er maar over hebben.
Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou wel bepaalde hoofdbrekers misschien geeft. Omdat je bent natuurlijk derde generatie die zou het willen doorgeven. Je wil het niet opleggen, niet opdringen.
Nee.
Maar het zou wel jammer zijn als het hierna eventueel de lijn zou stoppen.
Ja, misschien is er dan een andere familie die het voort kan zetten.
Ja.
Maar ja, zoals ik zeg, bij midden 40 tegenwoordig, tegen de tijd dat ik eraan toe ben, zou je 80 moeten zijn voordat je met pensioen mag. dus ja, voorlopig ga ik nog wel wat jaartjes mee.
Je hebt nog even tijd. Ja. Maar ben je er wel in je hoofd mee bezig? Wat het zou,
nee, we zijn gewoon bezig met hier en nu en groei, personeel vinden, investeren.
Ja.
Dus daar zijn we echt volop mee bezig.
Ja, dus het zou kunnen zijn dat je misschien je kids nog bijdraaien.
Misschien.
Net zoals jij zelf volgens mij ook hebt gedaan.
Je weet het nooit.
Een jaar geleden. Ja. Dat zou uiteindelijk nog wel erin stappen.
Ja.
Maar is nu niet aan de orde, dus nu ben je ook niet, nee. Niet daarmee bezig. Oké. Okay. Elke aflevering eindig ik met een vraag voor onze volgende gast. En de afgelopen keer waren we met Dennis de Borst. Dennis, de eigenaar van Vebo. Mm-hmm. En Dennis had voor jou de volgende vraag.
Ja, wat is voor jou het moment geweest waarop je zag dat jouw kinderen, zeg maar, de opvolging binnen het bedrijf gewaarborgd is. En nou ja, dat het in veilige handen is.
Je gaf je natuurlijk zelf aan dat jouw kinderen nog niet oud genoeg zijn en waarschijnlijk er niet voor kiezen om die vierde generatie te worden. Maar zou jij deze vraag kunnen beantwoorden vanaf het moment dat eigenlijk jouw vader het bedrijf naar jou overdroeg?
Ja, ik denk dat ik het vertrouwen heb gewekt in de crisisperiode 2009-2010.
Ja.
En daar bewezen dat ik gewoon goed ermee om kan gaan en ook in crisisperiodes de zaak overeind kan houden.
Ja.
En ik denk dat dat het moment was dat hij dacht van, nou, hier heb ik wel vertrouwen in.
Samen met natuurlijk die voorwaarden die hij
had gesteld. Met die voorwaarden die hij had gesteld, ja.
Van, hij is er klaar voor. En heeft hij toen meteen ook de stap terug gedaan? Of is hij toen...
Eigenlijk dat ik het over had genomen, is hij gelijk een stap terug gaan doen. Maar er veranderde niet zo heel veel behalve de dagelijkse leiding. Want hij deed op dat moment de verkoop en dat heeft hij nog een aantal jaren gedaan. En hij bleef nog steeds lid van mijn managementteam. Eigenlijk sinds een jaar is hij daar echt uit, het managementteam. Dus voor die tijd was hij daar nog ook mee betrokken.
Ja, en als je natuurlijk, wat jij zei net ook, kon ik er mee sparren. Je kon er met hem overleggen, adviseren. Okay.
En dat kon ook gewoon zo zijn dat we in een managementvergadering bijna slaande ruzie hadden, omdat we meer meningsverschil hadden. En je loopt de vergadering uit en ik vraag aan hem hoe laat moet je ophalen, omdat we s'avonds zouden gaan eten. En dan is dat ook compleet gescheiden. Dus dat is
zakelijk en privé kon je echt goed scheiden. Ja. Hoe doe je dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het lijkt me best lastig. En dat is, ik denk dat dat een van de moeilijke dingen is. Family of business first. Mm-hmm. Zeg maar. Hoe ga je daarmee om daar?
Nou, gewoon door te weten van wanneer is het zakelijk, wanneer is het privé.
Ja.
Net zoals met een medewerker zou ik ook over een bepaald onderdeel echt een gigantisch meningsverschil kunnen hebben. En 5 minuten later gaat het over iets anders, dan is dat niet meer aan de orde.
Ja.
En ja, zo heb ik er altijd in gestaan, met alles.
Dus je kan er makkelijk overheen stappen? Wat dat
betreft. Ja, dat moet ook, denk ik.
Ja, dat vind ik wel gaaf, want ik denk niet dat iedereen dat zomaar kan doen. Dat lijkt mij ook de moeilijkheid van een familiebedrijf.
Mm-hmm.
Dat die gevoelens aan de ene kant zitten. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon bepaalde dingen te halen, te behalen. Ja. Zeg maar, winst en dingen. En jou eigenlijk dezelfde vraag. In de volgende aflevering zitten wij met Benno Lezer. van Gazan Diamonds, juwelier in Amsterdam. Mm-hmm. En welke vraag zou jij hebben voor Benno?
Hoe ben jij anders dan je vader in de dagelijkse leiding geven?
Wat zou je niet meenemen, zeg maar, vanuit hem?
Ja.
Mooi, gaan we meenemen.
Oké.
Okay. Dennis, ik vond het een heel leuk gesprek.
Ja, ik ook.
Dankjewel. En succes.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met AVEC. In de volgende aflevering gaat Nick in gesprek met de president-directeur van Gassan Diamonds, Benno Lezer. Gassan staat voor diamanten, sieraden en luxe horloges. Sinds 1983 is Benno Lezer eigenaar van het familiebedrijf. Welke lessen leerde hij van zijn grootvader? Waarom won Gassan de titel voor beste familiebedrijf? En hoe ziet zijn opvolgingsstrategie eruit? Je hoort het in een nieuwe aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering. Abonneer nu op deze podcast en blijf op de hoogte.